Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria.
Beste luisteraars, dan heb ik nu pater Norbertijn Ivo Clairen aan de lijn van de gemeenschap van Tongerlo. Hallo. Dag, pater.
Ja, dat klopt.
Ja, we bellen u op van Radio Maria naar aanleiding van Witte Donderdag over het schilderij dat jullie in bezit hebben van, naar men zegt, Leonardo da Vinci van het Laatste Avondmaal. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, zal ik graag doen. U zegt, naar men zegt, van Leonardo van da Vinci. Het is dus wellicht de oudste repliek van het Laatste Avondmaal. En mogelijk, dat is altijd het spannende, dat Leonardo da Vinci daar zelf ook nog zou aan geschilderd hebben. Dat wordt ja inderdaad ook gezegd, maar het is niet zo belangrijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat deze replica, die is hier gekocht in 1545 door de prelaatstrijders van de abdij, van de erfgenamen van een zekere meneer Jean Le Grand in Antwerpen, met de bedoeling om er de toen in die tijd in opbouw zijnde abdijkerk mee te versieren. Dat doek heeft in het koor gehangen tot ongeveer 1721. En dan is het van het koor naar het kerkschip verplaatst. Het heeft natuurlijk in de loop der tijden heel wat meegemaakt. Maar dat is misschien niet zo heel belangrijk. Het laatste is misschien wel belangrijk. Het is nog zwaar beschadigd geworden door een brand die de abdij trof in 1929. En dan is het doek heel vlug in veiligheid gebracht en heeft er natuurlijk wel wat onder geleden. Het is dan ondergebracht in een naderhand, toen het gerestaureerd geweest is in Brussel, is het na de restauratie teruggebracht naar de abdij en ondergebracht in een speciaal daarvoor gebouwd museum. Nu, dat museum dat is ondertussen ook van de jaren 60 en voldoet eigenlijk niet meer aan de hedendaagse normen om zo'n belangrijk doek te bewaren. Vandaar dat de restauratie die op dit ogenblik bezig is ook zou moeten zorgen dat het doek, het gerestaureerde doek, nog maar eens gerestaureerd, hè. Want in 1968 heeft het een grote restauratie gehad, maar dat is ondertussen natuurlijk ook weer al een hele tijd geleden, om dat dan definitief in de kerk terug te brengen, daar waar het eigenlijk voor gemaakt was. Ja, dat is zo'n klein beetje de geschiedenis.
Uh-huh. En waar zou het schilderij, als het dan terug gerestaureerd is. En de kerk, heeft het al een bestemming gekregen in de kerk? Eerder in het koor?
Niet in het koor, achteraan in de kerk. Het zal dus, men gaat dus, de restauratie is volop bezig. Zorgen dat alles wat schilfertjes en dergelijke die wat loshangen bevestigd zijn, gaat men het doek voorzichtig naar de kerk overbrengen. En daar in de kerk zal men dan verder restaureren. En dan zal het doek in de kerk blijven. Maar om het doek in de kerk te brengen, moet men natuurlijk ook wel een en ander doen. Ja. Ja. Dat is niet simpel voor zo'n enorm groot doek te verhuizen. Maar
over welke afmetingen spreken we dan?
Goh, afmetingen van 10 meter op 6, zoiets, ja.
Mm-hmm. Ja, u kent het schilderij. Wat treft u in het schilderij als u het ziet?
Wie mij treft is Jezus Christus zelf, die in het midden van het schilderij zit. Hè. Dat is typisch voor dat doek van Leonardo da Vinci. Jezus zit in het midden en tussen zijn apostelen, die verdeeld zijn in 4 groepjes van 3. Jezus heeft de ene hand open, alsof je wil zeggen, hier zit de verrader niet, en de andere hand gaat grijpend naar een broodje, waar ook de hand van Judas boven hangt. Want de bedoeling was ook van het, op het schilderij, het laatste avondmaal, meteen ook aan te wijzen wie de verrader is. Jezus zegt dat ook, één van u zal mij verraden. En dat geeft dus onder de leerlingen wel een beetje commotie. Hè. Ze zeggen, oei, iemand van ons. En dat heeft hij dus ook Da Vinci op zijn doek willen weergeven. En Jezus zit dus in het midden, duidelijk de enige figuur die ten voeten uit geschilderd is, die ook heel eenzaam zit. Die andere apostelen zitten in groepjes van 3, maar Jezus niet. Jezus zit werkelijk, letterlijk en figuurlijk eenzaam en alleen op een toch wel heel moeilijk moment in zijn leven. Hè?
Alsof dat ja. Ja, het gebed van Gethsemane, dat later zal volgen, al bijna aanwezig ja. is op het laatste avondmaal ook, zegt u.
Ja, ja, ja. Eén van u zal mij verraden. En dat is dus... Maar Jezus heeft natuurlijk op het laatste avondmaal ook meer gezegd. Neem ten een, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, doe dit tot mijn gedachten is. Het is dus een heel gecondenseerd doek, het laatste avondmaal. Jezus die zijn dood voelt aankomen en die bereid is om zijn leven te geven en aan zijn leerlingen bij deze gelegenheid vraagt om hem te blijven gedenken. Hè? Zoals dat bij het laatste avondmaal gebeurt.
U bent pater en dus ook priester. Wat treft u ja. ieder jaar opnieuw dan op Witter Donderdag als het laatste avondmaal ook zeer en bijzonder wordt herdacht?
Oh ja. Ik denk dat voor mij het belangrijkste is dat Jezus zichzelf geeft. Hè? En dat hij vraagt, hier al voor dat hij sterft op het kruis, dat ook wij ons leven zouden geven voor hem en voor al onze broeders en zusters. Hè? En dat wij ja, als voedsel willen zijn voor elkaar, zoals hij ons dat heeft voorgedaan. Dus het laatste avondmaal is ja, ook een hoogdag voor de priesters, hè? Omdat zij daaraan herinnerd worden dat zij Jezus de allereerste plaats in hun leven moeten geven. Hij is degene die ons bemint, echt helemaal en te volle hè, met heel zijn leven, en ons uitnodigt omdat ook wij dat zouden doen. Hè. En voor anderen in Jezus' voetspoor voedsel zouden zijn. Ja. Enfin, dus ik zeg het zomaar een beetje spontaan. Ja.
Ja.
En dat is voor mij de laatste avondmaal, ja.
En hoe zet u dan Jezus centraal in uw leven?
Goh, letterlijk gebeurt dat. Elke dag hebben wij hier in de gemeenschap van de Abdij van Tongerlo, elke middag, midden van de dag, hebben wij de Eucharistieviering. Hè, waar wij met de broeders bijeenkomen. In de voor- en de namiddag zijn wij ja, bezig ook met pastoraal werk, met mensen te ontvangen, met de pastorale dienst. Maar hij is het middelpunt van de dag. En rond hem komen wij dan ook samen. Wij beluisteren dan uiteraard ook de schriftlezingen van de dag en vooraf en nadien in ons persoonlijk gebed proberen wij Jezus de plaats te geven die hem toekomt.
Een beetje zoals de schilder van het schilderij dan toch duidelijk Jezus centraal stelt in dat schilderij, ja. maar ook van ja. een zekere eenzaamheid schildert daar.
Wel, ja. in dit schilderij is dat kun je dat niet loochenen. Jezus zit in het midden, helemaal alleen. De ene hand open alsof je wil zeggen, hier zit de verrader. Niet de andere die verwijst naar Judas, die hem gaat verraden. Hij weet wat hem te wachten staat. Dus dat is een heel sterk moment in Jezus' leven. Hè? Ja.
Mm-hmm. Dank u wel voor dit gesprek. Heeft u als afsluiting ervan nog een boodschap voor de luisteraars?
Oh ja. Witte donderdag. Jezus die eigenlijk weet waar het in het leven op aankomt. Hè. En dat is een diepe verbondenheid met God. Dat zodanig dat... dat we er ons leven moeten voor geven. En het laatste avondmaal is daar eigenlijk, als je het zo wat mag zeggen, de voorbode van de Goede Vrijdag. Hè? Van de kruisdood. Hè? En in die zin is het laatste avondmaal zeer belangrijk voor elke priester, omdat hij eraan herinnerd wordt dat hij, zoals Jezus, zijn leven moet geven.
Hartelijk dank om ons te hebben te woord gestaan.
Ja, sorry dat het zo'n beetje voor het vuistje is.
Maar geen enkel probleem. Nee, geen enkel probleem.
Ja, oké. Dan dank ik u voor uw gesprekje. En wens ik u alvast nog een fijne Witte Donderdag vandaag. En ook een goede vrijdag en een zalig Pasen, uiteraard. Ja?
Voor u hetzelfde van... uit de luisteraars voor de gemeenschap van Tongerlo.
Tongerlo. Van Tongerlo. Dank u.
Ja. Dag.
Dag.
Tot ziens.
Jo. Tot ziens.
Zodat we binnenkort met hem kunnen spreken. Tot zo dadelijk. Ik zal het met hem hebben over Witte Donderdag als dag ook van de priesters.
Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies. Dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré. Prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange.
En dan zijn we nu in gesprek met eerwaarde heer Denis. Goedemorgen.
Goedemorgen, Michael.
Ja, van Radio Maria uit bellen we u op om het te hebben over de Witte Donderdag, ook als dag van de priesters. Hoe is het verlangen om priester te worden in feite bij u gegroeid?
Oh, mooie vraag. Inderdaad, het is vandaag het feest van de priester. Vandaag vieren we dat Jezus ons het sacrament van het priesterschap heeft gegeven, heeft ingesteld. Maar we zouden er zo drie liefdesacramenten bij uitstek kunnen noemen. We kunnen ze drie liefdesacramenten noemen, omdat het pure liefde is. Het sacrament van het priesterschap, het sacrament van de hele Eucharistie en het sacrament van het huwelijk. Drie liefdesacramenten die Jezus ons gegeven heeft, ingesteld heeft op Witte Donderdag. De Eucharistie, waar Jezus bij ons altijd maar bij ons wil zijn en blijven. En hoe is bij mij dus het verlangen om priester te zijn, te worden gebeurd? Wel, bij mij is dat verlangen, die hoesting, dat smaken om priester te worden, zeer stelselmatig gegroeid. Van klein af aan werd dat verlangen door mijn zeer gelovige moeder, grootmoeder, en een zeer godvruchtige biddende buurvrouw voorbereid en echt gevoed.
Dat is mooi.
En werd dat verlangen al ferm in mijn kinderjaren ingepompt. Dus is dit zowat stelselmatig gebeurd. Maar dat bleef maar ruien, dat verlangen om priester te worden. Ik was nog maar 3 jaar oud toen, toen ik al het Onze Vader van buiten kende. Mijn vader is zeer jong gestorven. Hij was nog maar 33 jaar en ik was er nog geen 3. En op het gedachtenisprentje van mijn jong gestorven papa staat het volgende te lezen. En midden in het lijden, dat staat op het gedachtenisprentje, blonk toch één vreugdetraan in zijn ogen als hij s'avonds vooral bij zijn drie kleine onschuldige kinderen luidop hoorde bidden voor zijn genezing, onze vader. En vooral het klein Geraartje, 3 jaar oud, Hans alleen en luidop bad bij zijn bedje, onze vader. En al de vakanties moest ik met mijn mama en mijn 2 zusters tabak gaan haaien. Want we hadden het absoluut niet breed hoor, in die oorlogsjaren zonder vader. Wat was dat dan, tabak naaien? Wel, die tabakbladeren werden op naalden gestoken en 3 zo'n naalden vol werd dan een rank. En de bedoeling was zo dagelijks 100 ranken te naaien, maar dat was veel hoor. En die ranken werden dan gedroogd en verkocht om sigaretten te maken. Maar waarom vertel ik dat nu? Wel, omdat er op het tabaksveld verschillende mensen zaten die dikwijls tot mij zeiden, manneke, je moet geen pastor worden. Dan is je broodje gebakken. Maar aan dat broodje gebakken heb ik, godzijdank, nooit veel geloof gehecht. En daar niet veel geloof aan gegeven natuurlijk. En er waren ook, en dat was dan zeer goed, vele goede invloeden die op ons in onze collegetijd een goede en positieve werking hadden. Bijvoorbeeld de GSA. In de grote vakantie konden we jaarlijks op kamp gaan. En de proost bij ons was een seminarist. En die organiseerde een grote uitstap. En we begonnen die grote uitstap altijd op de Ber. De Ber, de Katzenberg in Frankrijk. Pater André Louf, abt van Brugge, was dan reeds abt. André Louf was nog maar 33 toen hij reeds gekozen werd als abt en is dat gedurende 35 jaar geweest en gebleven. Ja, Pater Louf was een Bruggeling. En daarna was hij kluizenaar en is hij in 2010 overleden.
Hier waarde, zou u nog in het kort iets kunnen vertellen over de tijd daarna, dus de KSA enzovoort?
Ja, dat zal ik doen.
Dank u.
Ik zal dat dadelijk doen. En door het toedoen van onze proost kregen we ieder jaar een mooi en intensief woordje van Abt Louf. En dat woordje was steeds zo diepzinnig en aangepast dat dit ons lang bijbleef en onvergetelijk was. Ik had en heb nog steeds 3 grote voorbeelden in mijn leven. 2 heiligen en 1 zalige. En deze zijn de heilige pastoor van Ars en de heilige pater Damian. En de zalige priester Edward Poppe. Dat waren mijn 3, en nog altijd mijn 3, geprefereerde heiligen. Pastertje van Ars, wat heeft die priester toch vele mooie dingen gezegd. Zo bijvoorbeeld over het priester zijn. Het priesterschap, zei hij, is pure Gods liefde en Gods goedheid voor de mens. Pastertje van Ars is ook priester geworden uit liefde. Hij zei ook, nog voor het priesterschap, nog zei hij vele prachtige dingen. Vele mooie dingen heeft hij over het priesterschap gezegd.
Zou u er 1 uitspraak kunnen uithalen? Ja,
ja, ik ga er eentje uithalen. Hé. Bijvoorbeeld, pastoor van Ars is priester geworden uit liefde. En de priester is het instrument, zei hij, waar de goede God zich van bedient om de blijde boodschap te verkondigen. De blijde boodschap. En ook dit zei hij. Kunt u te biechten gaan bij onze lieve vrouw of bij een engel? Nee. Kunt u het lichaam van Jezus geven? Nee. Onze lieve vrouw kan niet de Zoon van God en de Heilige Hostie brengen. Ook de engelen kunnen geen zonden vergeven. Inderdaad. De priester kan dat wel. Hij kan zeggen, Ha in vrede. Uw zonden zijn vergeven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ik kan ook zeggen, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Ja, de priester is dan ook iets zeer groots. En tenslotte zei hij ook nog dit. Als u een kerk van verre ziet, wie is er daar dan? Wel, Jezus Christus natuurlijk. En waarom is hij er? Omdat, zei hij, er daar een priester is voorbijgekomen en de heilige missie heeft opgedragen. Dat zijn zo een paar van die bekende gezegden. Ik zou graag, om te eindigen daarna, maar ik heb nog iets anders te zeggen, zijn gebeden de akte van liefde van de heilige pastoor van Naarse bidden.
Graag.
Maar ik zou nog één woordje willen zeggen over die priester die mij heeft gedoopt. En dat is eerwaarde heer Ileware. Ileware was onderpastor in Heerewe. En dat was nu toch wel een heilige priester. Drie grote heiligen, maar ik vernoem ook nog zeer graag die priester die mij gedoopt heeft. Arthur Ileware, de medestichter van het werk, de geestelijke familie het werk, samen met moeder, stichteres, Julia Vragen uit Heerewe. Moeder Julia zei altijd dat Jezus zelf stichter is. Hij zei niet. En de levenspreuk van priester Ileware was: Etje Veneo. Hier ben ik om uw heilige wil te doen. Vandaag, hier en nu. En bij ons zeggen ze, in West-Vlaanderen, de Fonte Smet. Hij is begraven op het kerkhof van Villers, Notre-Dame. En dit jaar is hij 50 jaar geleden gestorven. Wel, de Fonte Smet. Ik voel soms wel dat die fonte inderdaad besmet. En dat ik altijd denk, oh ja, kan ik niet een beetje zijn zoals jij? En misschien kan ik nog erbij voegen. Ik vroeg eens aan iemand, wat is de priester voor u? En weet je wat dat die persoon antwoordde? Dit is de mens die vooral moet luisteren naar de mensen. Luisteren. En proberen goede raad te geven. Proberen goede raad te geven. En zich gedurig tot God moet richten met vreugde en zijn verdriet. En als de priester deze drie opdrachten in zijn praktijk brengt, dan zal God ook naar hem luisteren en hem verhoren. Hij kijkt naar u.
Dank
en niet te rap ontmoedigd zijn.
Ja, dank u wel, heer Waarde, voor deze inspirerende woorden. Zullen we nog afsluiten met het gebed?
Ja, en we zullen het gebed bidden, inderdaad. Want ja, ik had nog wel het een en het ander te zeggen, maar ja, ik kan het niet allemaal zeggen. Nee. Ik zal bidden het gebed van de heilige pastoor van Ars.
Heel graag.
Akte van liefde van de heilige pastoor. Hij zei, ik bemin u, o mijn God. En mijn ene verlangen is u te beminnen tot mijn laatste ademtocht. Ik bemin u, oneindige, beminnende God. En ik sterf liever terwijl ik u bemin, dan één ogenblik te leven zonder u. Ik bemin u, o mijn God, en verlang alleen naar de hemel, om u daar volmaakt te kunnen beminnen. Ik bemin u, oneindige, goede God, en ik vrees enkel de hel, omdat ik dan nooit de zoete troost zal kennen u te beminnen. O mijn God, omdat mijn tong het u niet elk ogenblik kan zeggen dat ik u bemin, wil mijn hart het herhalen telkens als ik ademhaal. Geef mij de genade te lijden terwijl ik u bemin, u te beminnen terwijl ik lijd. En schenk mij de genade te mogen sterven terwijl ik u bemin en terwijl ik voel dat ik u bemin. En hoe meer mijn einde nadert, met des te meer aandrang smeek ik u mijn liefde te doen groeien en te vervolmaken. Amen.
Amen.
De heilige pastoor van Ars.
Dank u wel, eerwaarde, voor...
Prachtige gebed, hè.
Voor uw mooie getuigenis en het prachtige gebed, inderdaad. En ook van harte proficiat aan u en aan alle priesters op deze Witte Donderdag. Ook jullie dag, dag van de priesters. Nog een gezegende dag en een zeer goed einde toegewenst naar Pasen toe.
Dank u
tot
wel,
de volgende eerwaarde.
Ja, en hetzelfde.
Dank u wel.
In de zaal, hè, Pas.
Hartelijk dank. Dag.
Dag.
Ik zeg je, geloof me. Er is steeds aan jou gedacht. Toen jouw hoop leek vervlogen, werd nog steeds op jou gewacht. Het vallen en opstaan, ja. En dat proberen lijkt een eindeloze strijd. Maar ik zeg je, geloof me, je bent al lang bevrijd. Kijk niet terug, maar pak die uitgestrekte hand. Het is al genoeg als je stilstaat en ontvangt. Kijk niet terug naar wat niet lukte, telkens weer. Je hoeft het niet alleen te doen. Leg het voor zijn voeten neer. Geloof me, ik zeg je, er is steeds aan jou gedacht. Toen jouw hoop vervlogen, werd jij nog steeds verwacht. Ook toen je dacht dat het niet zo was, is er intens van jou gehouden, eindeloos. Voor altijd ben jij bevrijd. Terug maar, pak die uitgestrekte hand. Het is al genoeg als je stilstaat en ontvangt. Kijk niet terug naar wat niet lukte, telkens weer. Je hoeft het niet alleen te doen. Leg het voor zijn voeten neer. Het antwoord is je al gegeven. Voordat je de vraag bedacht. En je hoeft niet meer, nooit meer op eigen kracht. Je hebt het gehoord, het is volbracht. Kijk niet terug, maar pak die uitgestrekte hand. Het is al genoeg als je stilstaat en ontvangt. Kijk niet terug naar wat niet lukte, telkens weer. Je hoeft het niet alleen te doen. Leg het voor zijn voeten neer. Leg het voor zijn voeten neer. Want het is volbracht.